Goedenavond. We gaan vanavond verder met Hebreeën en vanavond staat Hebreeën 8 op het programma. Hebreeën hoofdstuk 8. Vorige keer toen hebben we met elkaar stilgestaan bij de hoge priester en de Heer Jezus als de hoge priester volgens de ordening van Melchizedek aangesteld. En dat hoge priesterschap van de Heer Jezus, dat heeft ook weer direct verband met het verbond. En daar gaat het dan vooral over in Hebreeën 8. Nou, stel voor dat we dat hoofdstuk eerst maar even met elkaar lezen. Dan hebben we dat ook gelijk een beetje in het geheugen. Daar staat: de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend, zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden, want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere, want zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn, en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Nou, dat was Hebreeën 8. En je kunt wel zeggen dat vooral dit tweede deel van de Hebreeënbrief, tenminste als je Hebreeën 8 zo'n beetje tweede deel gaat noemen, dan gaat het daar toch wel heel veel over het verbond. Het verbond dat neemt natuurlijk een hele belangrijke plaats in de Bijbel. En dat zo belangrijk zelfs dat wij onze Bijbel verdeeld hebben. Ja, wij hebben dat niet gedaan natuurlijk, maar goed, zo is die aan ons overgeleverd. En men heeft dat in het verleden goed gedacht om dat maar te verdelen in twee delen. En dat noemen we dan het Oude en het Nieuwe Testament. En dat is eigenlijk op basis van het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond dat men tot die benamingen gekomen is. Dat is aan één kant is dat wel een begrijpelijke gedachte. Maar het is ook wel goed om even ons te realiseren dat de uitdrukkingen Oude Testament en Nieuwe Testament, dat geen geïnspireerde uitdrukkingen zijn. Dus dat komt niet van de Heer. Je mag er ook inzetten Bijbel deel 1 en Bijbel deel 2. Dat zou je bij wijze van spreken met evenveel gezag kunnen doen als dat je zegt het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En misschien dat deel 1 en 2 nog wel wat duidelijker zou zijn. Hè? Omdat je bij het Oude Testament denkt van, nou, alles wat daar staat, dat zou je maar zo kunnen denken, alles wat er staat in dat Oude Testament, dat heeft te maken met het Oude Verbond. Ja, en zo is het ook weer niet. Net zo min als dat alles wat er in het Nieuwe Testament staat, met het Nieuwe Verbond heeft te maken. Eén ding, dat kunnen we wel zeggen, dat met het Nieuwe Testament begint de beschrijving van het leven van de Heer Jezus op aarde. En dat leven van de Heer Jezus is geëindigd aan het kruishout op Golgotha. En daar is in ieder geval een einde gekomen aan het Oude Verbond. En vervolgens in de opstanding en met name in de hemelvaart en nog meer met name in de uitstorting van de geest. Daar is het Nieuwe Verbond in feite dan begonnen in het Nieuwe Testament. Maar goed, het woord voor verbond, dat komt in de hele Bijbel vrij vaak voor. In het Nieuwe Testament komt het 33 keer voor. En van die 33 komt het 17 keer in deze brief voor. Dus dan snap je wel dat na verhouding van de 27 boeken en brieven van het Nieuwe Testament, dat dan in deze brief meer dan de helft van de keren dat verbond voorkomt in de Bijbel, dat het hierin voorkomt. Dus het verbond dat neemt wel een belangrijke plaats in. Dat kun je alleen al op basis van de cijfertjes, zou je dat zo kunnen zeggen. Nou, en dat geldt voor hier ook. De eerste keer dat je over verbond leest in de Hebreeënbrief, dat is in hoofdstuk 7, in vers 22. Daar staat, in zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. Nou, dan snap je wel dat met dat betere verbond, daar wordt het nieuwe verbond mee bedoeld. En dat ligt weer helemaal in lijn met alles wat we tot dusver gezien hebben aan de hand van de Hebreeënbrief. Dat alles wat daar genoemd wordt, afgezet wordt tegenover het oude. En alles wat de Hebreeënbrief noemt, dat is beter. Dus je leest over engelen in Hebreeën 1, maar je leest ook over de Zoon van God, die staat boven de engelen. Je leest over Mozes, maar je leest ook over de Heer Jezus, die hoger is dan Mozes. Je leest over Jozua, maar je leest over de Heer Jezus, die hoger is dan Jozua en die zijn volk werkelijk de rust in zal leiden. En zo lees je over Aaron, de hoge priester, vorige keer vooral bij stilgestaan, maar we lezen vooral hier in deze brief over de hoge priester Jezus Christus. Die inderdaad volgens een andere ordening hoge priester is, kun je hier ook vinden in hoofdstuk 7 vers 21 aan het eind. Hij is namelijk priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En hij is dus een hoge priester. En dan kom je bij het verbond. Ja, en dan blijkt dat ook voor het verbond geldt. Het nieuwe verbond, ja, dat is een beter verbond, een voortreffelijker verbond. En dat zijn zo allemaal van die benamingen die er staan. Als je je dat zo realiseert, dan vraag je je aan één kant af hoe het toch mogelijk is, ja, dat er nog zo vaak in kerken, ook hier in Nederland, zondag aan zondag het oude verbond voorgelezen wordt. Terwijl je toch, ja, zonder al te veel moeite te hoeven doen, in het Nieuwe Testament kunt lezen dat het oude verbond niet onberispelijk was. Zoals het hier in vers 7 van hoofdstuk 8 staat, we hebben dat gelezen. En dat nieuwe verbond juist een beter verbond is. Een hoger verbond, een beter verbond. En het gaat om dat nieuwe, dat betere verbond. Er wordt over het algemeen, wordt er heel gemakkelijk gezegd door gelovigen, dat wij deel hebben aan het nieuwe verbond. Het oude verbond, daar had Israël deel aan, het nieuwe verbond, daar hebben wij deel aan. Dat wordt vrij gemakkelijk gezegd. De andere kant is, en die regel die kennen we natuurlijk zo langzamerhand ook wel een beetje heel erg goed, dat is dat heel de Bijbel wel voor ons is, maar dat niet heel de Bijbel over ons gaat of aan ons gericht is. Nou, ik denk dat wie je ook vraagt van je medebroeders en zusters, dat iedereen daar ook wel zijn amen op kan zeggen. Totdat je dat een beetje gaat invullen. En dat je gaat zeggen van, dat betekent dat wij ook niet het verbond hoeven te vieren. Kijk, en dan kom je opeens op een soort hellend vlak, tenminste voor veel mensen. Omdat, ja, daar moet je toch wel aan wennen, aan een dergelijke gedachte, hè, op zijn zachtst gezegd. Hè, van, is dat wel zo? Klopt dat wel? En kan dat allemaal wel? Hè, er zijn vragen en er zijn allerlei argumenten te noemen. En er zijn nou ook allerlei tegenargumenten te noemen. Hè, van, met betrekking tot de vraag van, nou, heeft God nou met de gemeente van nu, het lichaam, een verbond gesloten? Je kunt ook de vraag anders stellen, dat doe ik dan ook meestal maar. En dan kun je ook gewoon zeggen van, is de gemeente van nu, is dat nou het volk Israël? Want ja, daar zit toch wel het cruciale punt namelijk. Het verbond dat God sluit, dat sluit hij met zijn volk Israël. En dat geldt dan met name voor het oude en voor het nieuwe verbond. En er horen bij het verbond, en in dat kader horen allerlei zaken, ja, waar wij bij wijze van spreken als christenen ook aan gewend geraakt zijn. En we denken daar dan ook nog vaak een stukje Bijbelse ondergrond voor te kunnen vinden, maar die toch echt met het verbond te maken hebben. En dan denk ik maar even aan twee van de hele bekende, doop en avondmaal. Dat zijn typisch zaken, en met name natuurlijk het avondmaal, die direct te maken hebben met het verbond, met de verbondsluiting. En zolang je beweert van, ja, maar goed, wij zijn Israël, dus wij houden ons aan het verbond en dus gelden die dingen voor ons, nou ja, dan kan dat. Dan ben je wel consequent als je in ieder geval ook doopt en de maaltijd viert. Maar op het moment dat je onderscheidt van, ja, maar wij zijn Israël helemaal niet, moet je ook aan de andere kant consequent opstellen en zeggen van, ja, is het dan nog wel terecht dat ik me bezighoud met deze dingen? Als je gewoon geschiedkundig kijkt, ik heb dat een keertje opgezocht hoe dat allemaal ontstaan is, dan hebben wij, de protestantse kerk, die heeft, ja, eigenlijk wat we dan noemen twee sacramenten, en dat zijn doop en avondmaal. En die sacramenten, ja, daar heb je eigenlijk misschien nooit zo over nagedacht, maar zo heet dat dus officieel. Dat zijn sacramenten, twee. En dat komt, van oorsprong komt dat nog voort uit de kerk van Rome. Ja, de kerk van Rome die had, ja, en die heeft er zeven. Dus de kerk van Rome is op een gegeven moment, ja, ontstaan vanuit, ja, het begin, van ook vanuit het Romeinse Rijk en dergelijke. Christenen die zich zijn gaan verenigen in de kerk. En op een gegeven moment heeft men gezegd van, ja, wij hebben Petrus als een plaatsvervanger, of de paus bedoel ik, als plaatsvervanger van Petrus, als opvolger van Petrus en plaatsvervanger van Christus op aarde. En wat daar gezegd wordt, dat is waar. En dat is wel heel grappig. Wij geloven dat wij moeten vertrouwen en geloven in dat wat de Heilige Geest gezegd heeft. Dat geloven wij. Als je dat tegen een Rooms-Katholiek zegt, dan zal die, en het is een beetje een serieuze Rooms-Katholiek, hè, want daar heb je ook alle soorten en maten in natuurlijk, maar dan zal die ook zeggen van, ja, dat geloof ik ook. En dan kun je zeggen van, ah, amen, we zijn broeders en zusters, weet je wel, helemaal geen enkel probleem. Maar dan moet je even voor jezelf nagaan, waarom zeggen wij dat? Wij zeggen dat omdat wij geloven dat de Bijbel, het woord van God, door de geest van God geïnspireerd is. En hoe denkt, ja, de serieuze Rooms-Katholiek daarover, die zegt van, de Heilige Geest spreekt door het woord en hij spreekt door de kerk. En dan met name door middel van de dingen die de paus zo allemaal instelt. En al die opeenvolgende pauzen. En dat is het spreken van de Heilige Geest. En dan blijkt in de praktijk dat er over het algemeen meer waarde gehecht wordt aan dat wat de Heilige Geest zegt door middel van de paus, dan wat er staat in het woord. Dat is natuurlijk wel ja, het aparte. Maar zo is dat ontstaan. En zo kun je dus ook beleven, dat hebben we een paar jaar terug hebben we dat meegemaakt, dat de paus het voorgeborgde heeft afgeschaft. Ja, dat zegt ons helemaal misschien helemaal niks, het voorgeborgde. Maar dat was een soort plek waar de zielen of de geesten van overleden kindjes komen, die dus niet een keuze hebben kunnen maken. Ja, en totdat daar nader over beslist was, kwamen die in wat ze dan noemen het voorgeborgde. Dus zeg maar een soort voorportiek van de hemel. Tenminste, dan mogen we dan hopen dat het van de hemel was. Hè? Alleen, ik weet niet meer precies, maar in 2007, 2008 heeft de paus dat afgeschaft. En vanaf dat moment is er gewoon geen voorgeborgde meer. Ja, zo makkelijk gaat dat. Maar dat is wel heel apart. Hè? Nou, zo werkt dat. Nou, en zo zijn er ook inderdaad zeven, hè, wat Tom al zegt, zijn zeven van die sacramenten. Ik heb ze even voor u opgeschreven. Het eerste en belangrijkste is de Eucharistie. Nou, wij zouden zeggen het avondmaal. Het doopsel, nou, ook duidelijk. En dan hebben ze nog een stuk of vijf. Het vormsel, dat is het ontvangen van de Heilige Geest door handoplegging. Dat is een sacrament. De biecht, nou, dat kent u wel, hè, van vakantie. En als je in de katholieke kerk gaat, dan is er altijd wel zo'n biechthokje. Ja, daar ga je altijd meteen in natuurlijk, hè. Zonde bewust als je bent. Maar goed, dat noemen ze ook wel het sacrament van de verzoening. Ziekenzalving, dat is zo'n sacrament. Wijding, je kunt binnen het katholicisme ingewijd worden voor zeven verschillende beroepen. Het hoogste, dat is priester, dat je tot priester wordt ingewijd. En de andere zijn bijvoorbeeld dat je tot koster kunt worden ingewijd. Of exorcist, dat is ook wel spannend, geest uitdrijven. En diaken. En de zevende, dat is het huwelijk. Dat is dus ook een sacrament binnen de katholieke kerk. Wat het huwelijk betreft, u hebt zo nu en dan ook nog wel eens een huwelijk te vieren. En ik heb dat dus ook eens een keertje opgezocht, maar volgens de Nederlandse wet, als je een huwelijk in de kerk bevestigt, dan moet dat ook inderdaad bevestigen zijn. Want het huwelijk moet eerst gesloten zijn voor de wet. En daarna in de kerk. Ik maak wel eens mee dat het andersom gaat. Maar dat mag dus niet. Het is zelfs zo dat als je het andersom bent, dat je dan als huwelijkssluiter strafbaar bent. Dus dan, ja, het is toch belangrijk om even in de gaten te houden van mocht je dat een keer overkomen. Dan weet je. Ja, in Engeland kan. Ja, dan heb je nog een staatskerk. Ja. Oh, dan kun je. Oké. Maar goed, ja, nee, maar zo zit het. Van die zeven sacramenten hebben wij als protestantse kerk er twee overgehouden. Nou, er doet over het algemeen binnen de protestantse kerk niemand moeilijk over als je die overige vijf dus opzij zet en die twee hou je over. Maar owee als je die laatste twee ook opzij zet. He, dan gaat het fout. Maar, weet je, historisch gezien is het allemaal helemaal niet zo erg. He, waar we mee bezig zijn. Maar goed, wat lezen we nou wel over het verbond? He? Dat verbond, is dat nou wel of niet met het lichaam gesloten? Nou, je kunt dat niet terugvinden. He, dus even ervan uitgaande van heel de schrift is wel voor ons, niet de hele schrift gaat over ons. De late zeven brieven van de apostel Paulus spreken nergens over het verbond in de zin van dat gesloten zou zijn met het lichaam van de Heer Jezus Christus. Wat wel zo is, is dat Paulus in de Romeinenbrief schrijft, als het gaat om de Israëlieten, dat hij zegt van hun zijn de verbonden. Hunner zijn de verbonden, hunner is de aanneming tot zonen en dergelijke. Dat heeft wel met Israël te maken. Wat het verbond betreft, ja, ik wil dat toch even in een kleine vogelvlucht, want ik weet wel dat, dat is zo langzamerhand wel redelijk allemaal bekend. Maar toch even een kleine vogelvlucht, een paar teksten daarover opzoeken met u. Ga ik al naar Genesis 15 toe. Helemaal naar het begin. Want daar lezen wij over het verbond met Abram. Want ik denk dat het ook wel goed is om je te realiseren dat het oude verbond en het nieuwe verbond, dat zijn allebei ja, een soort van openbaringsvormen of uitingen van het ene verbond dat wat God betreft geldig is. He, dus op de achtergrond is daar één verbond dat wat God betreft geldig is. En dat ene verbond, daarvan lees je al in Genesis 15. En het is op basis van dat verbond dat later het oude verbond gesloten wordt en nog later het nieuwe verbond. Maar in feite hebben beide te maken met dat wat er in Genesis 15 staat. En nou, vanaf vers 7 lees je daar ook, hè, over dat verbond. De verbondsluiting staat er ook boven in onze Bijbels. He, dat gaat over die dieren, weet u wel, die doormidden gedeeld moeten worden. En dan worden die delen tegenover elkaar gelegd. En dan, ja, dan gebeurt het, als dat er allemaal zo ligt, in vers 12 staat er, het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis die viel op hem. En toen zei God tegen Abram, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan, u zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En toen gebeurde het dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. En op die dag sloot de Heere een verbond met Abram. Dus op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. En ja, die brandende fakkel, die rokende oven, dat heeft iets te maken met de vertegenwoordiging, representatie van de Heere God. Die gaat tussen die stukken door. Zo ging dat vroeger. Hè? Als je een verbond wilde sluiten, dan had je dat zo, zoals dat hier ook beschreven wordt, met die dieren die doormidden gedeeld worden. Nou, die twee helften die horen eigenlijk bij elkaar. Dat is eigenlijk één geheel. Maar je ging daar als verbondsluiters met z'n tweeën, ging je daar tussendoor lopen. En daarmee gaf je aan van, nou, zoals die twee helften bij elkaar horen, zo horen wij vanaf dit moment ook bij elkaar. Dat is eigenlijk het idee. Nou, je ziet hier dat het enige wat er tussendoor gaat, dat is eigenlijk die rokende oven en die brandende fakkel. En dat spreekt allebei, ja, van bepaalde aspecten van de Heer. Het spreekt namelijk van oordeel en verlossing. De rokende oven, als je dat wat meer opzoekt in de Bijbel, dan kom je op dat oordeelsaspect uit. En de brandende fakkel, dat heeft met verlossing te maken. Nou, en oordeel en verlossing. En zo laat de Heer zich als het ware vertegenwoordigen en gaat hij tussen die stukken door. En dat betekent ook meteen dat wat hier, waar hier sprake van is, dat het in feite een eenzijdig verbond is. He, want de Heer sluit het met Abram. Maar Abram, ja, ik heb zo'n idee dat een groot deel van de tijd lag Abram ook gewoon te slapen. En hij werd wakker en het verbond was gesloten. Dat is een beetje het beeld wat je hier krijgt als je deze geschiedenis leest. He, en dus Abram slaapt en de Heer sluit ondertussen het verbond. Nou, dat is een eenzijdig verbond. En daar hebben wij vanuit het Nieuwe Testament natuurlijk weer een hele mooie benaming voor. Namelijk een genadeverbond. Want dit heeft met genade te maken. En die genade, en dat is dan ook wel weer bijzonder, die heeft... Of die is in dit geval gebaseerd, of die wordt openbaard, laat ik het zo zeggen, na dat wat er in vers 6 staat. Want er staat, en hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Hè? De Heere die had Abram het nageslacht beloofd. Hij zei, kijk maar naar boven, naar de sterren. Zo talrijk zal je nageslacht zijn. Ontelbaar, in ieder geval voor een mens ontelbaar. Zo talrijk. En dan staat er in vers 6, en hij geloofde in de Heer. Dat is prachtig, want dat geloven, wat hier staat, daar staat in het Hebreeuws het werkwoordje aman. Dat geloven, dat wordt hier voor de allereerste keer in de hele Bijbel gebruikt. Dan is die kans groot natuurlijk in Genesis, maar toch. En dit is de eerste keer. Dus de geschiedenis van de mensheid, die was inmiddels al 2000 jaar onderweg vanaf Adam gerekend. Abraham leefde ongeveer 2000 voor Christus. En dan staat er opeens van iemand, hij geloofde in de Heere. Nou, en daar wordt dat werkwoord aman gebruikt. En aman, dat betekent zeker zijn. Van aman is ook ons woord amen afgeleid. Zo zei het, zo is het. Is een bevestiging, voorwaar, waarheid, trouw. Dat zit allemaal in dat aman opgesloten. Nou, en Abram geloofde de Heere en die rekende het hem toe tot gerechtigheid. En verder zei hij tegen hem, en zo gaat gewoon vers 7 verder. He, er staat bij ons dan een stukje wit, he, een wit regel staat ertussen. Maar goed, het gaat gewoon door in vers 7. En dan komt dus die verbondsluiting. Nou, en het is dat verbond dat de basis vormt voor het latere verbond dat God sluit met zijn volk. Alleen wordt dit verbond, dat krijgt een soort uiterlijke vorm in de wet. De 10 geboden en alles wat daarbij hoort. En nog weer later krijgt dit verbond zijn uitwerking in het hart of in de geest. Het verbond van de geest. Nou, dat dat allemaal met elkaar te maken heeft, dat kun je zien. Blader maar even verder naar Exodus hoofdstuk 3. Daar wordt gesproken over de roeping van Mozes. Mozes was op dat moment 80 jaar oud. En we weten allemaal waarom hij werd geroepen. Hij werd namelijk geroepen om het volk van Israël te bevrijden uit Egypte. En korte tijd na de verlossing uit Egypte sluit de Heer ook daadwerkelijk het verbond met dat volk. Maar er staat, ja, ik zeg wel hoofdstuk 3, omdat daar inderdaad die roeping staat, maar ik bedoel eigenlijk het einde van hoofdstuk 2. Daar staat in vers 24, toen hoorde God hun gekerm. En dat is het eerste, hè, dat is het gekerm vanwege de slavenarbeid in Egypte. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En dat is het verbond dat hij in eerste instantie sloot met Abraham. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Nou, en dan moet vervolgens Mozes, die moet dat volk uiteindelijk gaan uitleiden. Nou, we weten allemaal hoe dat allemaal gaat, hè, met de plagen, de 10 plagen, de tekenen en wonderen, zoals die later genoemd worden. Nou, dan gaan we een beetje verder bladeren weer naar hoofdstuk 19. En daar staat in het eerste vers, in de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen ze in de woestijn Sinaï. In de woestijn Sinaï. Mozes die wordt in Exodus 3 geroepen op de berg Horeb. Maar die berg Horeb die staat later ook weer bekend als de berg Sinaï. En u weet wel, als Mozes geroepen wordt daar op de Horeb, dan is daar die doornstruik die daar aan het branden is. Maar het woord doornstruik in het Hebreeuws is Sinaï. Met andere woorden, we zitten hier gewoon op de goede plek. En dat was ook een teken, dat had de Heer ook gezegd tegen Mozes. Van dit zal u tot teken zijn, u zult mij dienen op deze berg. Dat zegt hij daar op de berg Horeb, waar die doornstruik, die Sinaï, staat. Nou, en dan komen ze dus een heel tijdje later, komen ze daar nadat al die toestanden gebeurd zijn met die plagen en dergelijke en de wonderbaarlijke verlossing van het volk uit Egypte. Dan komen ze daar 3 maanden, in de derde maand komen ze daar aan en dan komen ze in de woestijn Sinaï. En dan staat er in vers 2 aan het eind, Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. En toen klom Mozes omhoog naar God. En de Heere riep tot hem vanaf de berg, zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op arendsvleugelen gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is voor mij, van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Nou, en dan heb je vooral in vers 5 en 6, daar heb je in het kort, ja, dan dat verbond. Dat is eigenlijk de verbondsluiting. Hier begint het oude verbond. We lazen in Hebreeën 8 aan het begin van de avond over het verbond dat de Heer met de vaderen gesloten had. Nou, dit is dat. Dat is dit moment geweest. Dit is dat verbond. En dat verbond, dat is een verbond tussen God en, zoals dat hier zo mooi staat, de Israëlieten. En ik heb wel eens vaker gezegd dat in veel gevallen, en dat geldt hier ook in vers 1 en in vers 3, als er over de Israëlieten gesproken wordt, dan staat er niet zomaar Israëlieten, maar dan staat er de zonen van Israël. En dan word je dus bepaald bij de 12 zonen van Israël en daaruit voortkomend de 12 stammen van Israël. En daar heeft God zijn verbond mee gesloten, met de zonen van Israël. En de Heer die zegt van ja, je hebt zelf gezien in vers 4 wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugelen heb gedragen. Dit is ook mooi, dit is de eerste keer in de Bijbel dat er over arend of arendsvleugelen gesproken wordt. En dat staat in verband met het verbond. En de laatste keer dat er over de vleugels van de arend gesproken wordt, dat is in Openbaring 12. En dan wordt de vrouw, zoals Israël daar voorgesteld wordt, die wordt aan de vrouw wordt arendsvleugelen gegeven en daarmee vlucht zij naar de woestijn. En hier bevindt ze zich ook in de woestijn na een verlossing. En zo zal dat ook in de toekomst gaan. Weet je, en dan kun je zeggen, dan is het kringetje als het ware weer rond. Nou, de Heere sluit het verbond. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt. En nauwgezet mijn stem gehoorzamen, ja, weet je, meer vraagt de Heer ook niet, hè? Het antwoord dat het volk erop geeft is, wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. In vers 8. Maar het enige wat de Heer vraagt is, gehoorzaam nou maar gewoon mijn stem. Oftewel, luister naar mijn woord. En eigenlijk zou het volk moeten doen wat Abraham dus als eerste persoon deed waarvan dat vermeld wordt. Hij geloofde de Heer. En wat geloofde hij dan? Nou, dat de Heer tegen hem gezegd had, kijk maar naar boven, zo zal je nageslacht zijn. En Abraham geloofde wat de Heer gezegd had. Nou, en dan kom je hier en dan is dat eigenlijk precies hetzelfde. Want geloven, dat weten we langzamerhand, en dat weet je vooral ook uit Hebreeën 11 bijvoorbeeld. Geloven, dat is geloven, erop vertrouwen dat wat God zegt waar is. En dat, ja, dat vraagt de Heer. Geloof mij maar. Nou, die verbondsluiting die hier plaatsvindt, dat is ja, in feite is dat een trouw of een huwelijksverbond. Er wordt hier een huwelijk aangegaan tussen God en zijn volk. Nou, dan gaan we even een behoorlijke sprong maken. Gaan we eventjes naar Jesaja toe. Jesaja hoofdstuk 54. We zijn een stukje verder in de geschiedenis natuurlijk van Israël. Maar er staat in vers 5, dus Jesaja 54 vers 5. Daar staat, want uw maker is uw man. Heere van de legermachten is zijn naam. Uw verlosser is de heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Dus uw maker is uw man. En daar staat, als je dat letterlijk, of ja, wat letterlijker zou weergeven, dan staat er, want uw maker is uw Baal. Dat is eigenlijk wat er staat. En dan denken wij bij Baal natuurlijk meteen aan Baal. Namelijk Baal, de afgod. Maar Baal, ja, betekent op zich weer niets meer dan Heer. En het woord Baal, het Hebreeuwse woord Baal, is afgeleid van het werkwoord Baal. Makkelijk eigenlijk allemaal, hè? Ja, je zou haast Hebreeuws gaan leren, want het is allemaal zo makkelijk. En dat werkwoord Baal, dat betekent Heer zijn over. Maar we zullen zo meteen een tekst zien waarin dat vertaald wordt met trouwen. Want dat is namelijk hetzelfde, mocht je dat nog niet weten. He, dus Heer zijn over, dat is trouwen. En andersom natuurlijk. En dat zit allemaal in dat woordje Baal. Nou, en hier staat, uw maker is uw man, uw heer, en dan wel een heer, ja, in het kader van het huwelijksverbond. He, zoals Sarah haar man Abraham heer noemde. Wordt in het Nieuwe Testament ook nog een keer terugverwezen. Uw maker is uw man. Dit wordt dan in dit geval tegen Israël gezegd. Nou, dan gaan we weer een stukje verder naar het volgende Bijbelboek, en dat is Jeremia. Jeremia 31. En dan komen we daarbij woorden die we net, ja, in feite ook gelezen hebben in Hebreeën 8. Want ze worden daar gewoon aangehaald. Zo'n beetje één op één. Er staat in vers 31, ik lees even tot en met vers 34... Er staat in Jeremia 31, vers 31. Zie, zegt de Heer, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Dus hier, ja, is blijkbaar sprake van een scheiding tussen die 12 stammen. Hè, namelijk een scheiding in het huis van Juda en het huis van Israël, eigenlijk wat in zijn totaliteit huis van Israël had moeten heten. Ja, dat was onder het oude verbond gewoon niet meer het geval. En in de tijd van Jeremia werd ook dat huis van Israël zelfs weggestuurd door de Heer. Zodat hij alleen nog maar een verbond had met dat huis van Juda. 10 stammen en 2 stammen, weet u wel. Maar, maakt allemaal niet uit, zegt de Heer. Want de komende dagen, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Hier staat het werkwoord Baal. Ik had hen getrouwd. Voorzeker. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Dan is het weer één geheel, het huis van Israël. Spreekt de Heere, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Want zij zullen mij allen kennen vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dus de Heer, die had het volk getrouwd, maar dat verbond hebben zij verbroken. Nou, en dat kan. Hè, zo'n verbond, zo'n huwelijksverbond, dat kon verbroken worden. Namelijk, ja, bijvoorbeeld door overspel te plegen. En daar zijn voorbeelden genoeg van te noemen. Hè, in het Oude Testament. En in het kader van de verhouding tussen God en zijn volk betekent overspel dat het volk een andere God, een andere man achterna gaat lopen. Nou ja, en dat wordt, ja, in die zin natuurlijk wel heel uitgebreid allemaal naar voren gebracht. Hè, dat in feite de geestelijke situatie was van het volk. Ik had hen getrouwd, zegt de Heer. Maar ja, zij hebben het verbroken. En daarom moet er een nieuw verbond komen. Nou, en daar spreekt de Heer al van. En dat verbond dat wordt gesloten met het huis van Israël en het huis van Juda. En als dat gesloten is en het is helemaal vol in werking, dan is dat huis van Israël en het huis van Juda is gewoon weer één groot huis. Met daar daar al één heer als heerser in dat huis. He, dat is, nou ja, he, je moet wat dat betreft dat soort uitdrukkingen, he, die moet je gewoon vasthouden, he, en in gedachten houden, weet je wel. Als je bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament leest, in de Evangelie, dan vertelt de Heer heel wat gelijkenissen die gaan over een heer des huizes. He, die een rentmeester had, en dat blijkt dan een onrechtvaardige rentmeester te zijn, of een heer van een huis die een tijd lang naar het buitenland gaat. Zo'n gelijkenis is er bijvoorbeeld. Zo zijn er verschillende gelijkenissen die steeds spreken over een huis. Of de Heer Jezus die heeft op een gegeven moment over dat er een huis is. Hij zegt over dat er iemand is bij wie een geest wordt uit, hè, exorcist, weet je wel. Wordt uitgedreven. Maar ja, als daar niet een goede geest voor in de plaats komt, zegt de Heer Jezus, ja, dan komen de 7 anderen voor terug. En dat vergelijkt hij met een huis dat schoongemaakt wordt. En 7 andere geesten, ook weer boze geesten, die nemen dat vervolgens weer in. Als dat niet op tijd gevuld wordt met de juiste geest. Weet je, het zijn allemaal van die gelijkenissen en voorbeelden en vertellingen die de Heer Jezus doet. Maar die je eigenlijk allemaal goed kunt plaatsen. En reken maar dat degene die daar om de Heer Jezus heen stonden dat wel snapten. Want zij maakten tenslotte deel uit van dat huis. Namelijk dat huis Israëls. En die snapten dat wel. En dat er eigenlijk maar 1 Heer is van dat huis. En dat is de Heer zelf. En dat hij is, zo zeg je dat dan, zo noem je dat dan, de Baal Beet. Oftewel de Heer van het huis. De Baal Beet. En dat woord beet kennen wij ook nog wel weer van het woordje baaiers. Huis van bewaring. Ja. Of van bolle boos. Kennen we het ook van. Wij denken bij bolle boos aan iemand die verschrikkelijk knap is. Maar een bolle boos, dat is eigenlijk bargoens voor Baal Beet. Bolle boos betekent heer des huizes. De Baal van de baaiers. Baal baaiers. Ja, krijg je toch weer een heel ander idee van, hè? Maar goed, er is maar 1 heer des huizes en dat is de heer zelf. Hij is degene aan wie je toebehoort. Hij is degene die het, ja, wat dat betreft, voor het zeggen heeft. Nou staat hier, en dat wordt dus ook herhaald, hè, in Hebreeën 8, maar hier staat in vers 33, voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer, dubbele punt, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En dan wordt hier gesproken over een wet in het binnenste. En dat geschreven wordt in het hart. Als je dit in Hebreeën leest, dan staat er, ik zal mijn wet in hun verstand schrijven. Dus mocht u enige twijfel hebben van wat wordt er nou precies bedoeld met dat binnenste, dan is dat in dit geval dus het verstand. Maar dat verstand, dat is binnen. Dat is ook wat Israël betreft de inwendige mens. En daar wordt die wet in geschreven. Prachtig, want dat betekent dat dat volk het gaat doen van binnenuit. He, dat binnenste, dat is op zich wel een mooie om ook even na te checken. Na te kijken, na te zoeken. Met de concordantie, want dat komt best wel vaak voor in het Oude Testament. En dan zie je ook wel in heel wat teksten dat het te maken heeft met het verbond dat in het binnenste komt. Dus het is niet een van buitenaf opgelegd verbond, zoals het verbond van de letter. Maar het is een verbond dat van binnenuit gaat werken. En dat verbond dat van binnenuit gaat werken, dat blijkt een veel, maar ja, dat is ook een Bijbels woord, maar dat blijkt een veel beter verbond te zijn en ook een veel betere vorm van het verbond te zijn dan het verbond van de letter. En er staat ook niet voor niks in Hebreeën dat het een beter verbond is. En het is dat de Heer dat gewoon zelf zegt in zijn woord. Kijk, want wij zouden natuurlijk niet zomaar durven zeggen dat het ene wat de Heer geeft beter is dan het andere wat de Heer geeft. Want zowel het oude als het nieuwe verbond is door de Heer gegeven. Maar toch mogen we dat zeggen, want het staat er gewoon, dus dan nemen we maar die vrijmoedigheid. Maar het is een beter verbond. En dat komt omdat het in het binnenste geschreven is. En het is een beter verbond omdat dit dichter ligt bij dat basisverbond dat God met Abraham gesloten heeft. Dan ligt het dichterbij. En het mooie is, als je dit weet, ga je ook een beetje meer begrijpen van de strijd die de apostel Paulus heeft en die hij beschrijft in Romeinen. Dus we gaan nou even naar Romeinen toe. Romeinen 7. In Romeinen 7 en het zesde vers. Romeinen 7, het zesde vers. Die eerste versen die hebben we wel vaker gelezen. Die zijn u waarschijnlijk ook wel bekend, vers 1 tot en met 4. He, want dan gaat het over de vrouw en de gehuwde vrouw en de man die sterft en al dat soort dingen. Nou, dat heeft allemaal te maken met het verbond dat op dat oude verbond dat op dat moment nog geldig was met het huis van Juda. Dat huis van Juda is de vrouw. En die wordt vrij van het verbond doordat de man sterft. De Heer Jezus sterft aan het kruishout en daarmee komt er een eind aan dat oude verbond. Nou, en dan staat daar in vers 6, maar nu, schrijft Paulus, zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Oudheid van letter, hè, dat snapt u net zo goed als ik, dat is de wet. En de nieuwheid van geest, dat is, om het maar even in de taal van Romeinen en Galaten te zeggen, dat is de genade. Wet en genade in Romeinen heeft te maken met oude en nieuwe verbond. Hè, dat is ook iets dat is een eigen leven gaan leiden, wet en genade, want heel veel mensen denken nu dat het verschil is tussen leven onder de wet en het leven onder de genade van nu. Maar die tegenstelling wordt nergens in de Bijbel zo neergelegd. De tegenstelling die er wel is, is dat die genade waarvan sprake is, dat de genade is die binnen de kaders van het nieuwe verbond valt. En dat nieuwe verbond, zei ik al, is een veel beter verbond dan het oude, want het ligt veel dichter bij het oorspronkelijke basis genadeverbond. En als Paulus spreekt in Galaten en later nog in Romeinen, chronologisch gezien, over wet of genade, dan gaat het over het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Nou, en dat wetend, begrijp je ook onmiddellijk, dat als Paulus schrijft over het oude en nieuwe verbond, wet of genade, dat hij nog steeds schrijft binnen de kaders van het handelen van God met zijn volk Israël. En als hij hier zegt, nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, dan kun je die wij hier niet toepassen op ons. Want dat zou betekenen dat God ooit ons onder de wet had gesteld en een oud verbond met ons gesloten had. Ik krijg wel het idee dat er heel wat mensen zijn die dat graag zouden willen, want anders zit men zich daar niet zo in te verlekkeren steeds weer. He? Ja, en dat je dat dus inderdaad, wat ik in het begin zei, zondag aan zondag gaat uitspreken. Ik ben zelf ook in zo'n kerk, nou niet groot geworden, maar toch ongeveer tot mijn tiende. He, ik weet dat nog wel, en dan zat je daar zondagsmorgens en dan moest daar de wet voorgelezen worden. Of je moest meedoen, en catechisatie heb ik dan moeten leren. Weet je wel, al dat soort dingen. Alsof ik een Israëliet was. Maar ja, dat was dus helemaal niet zo. Het bleek allemaal heel anders te zitten. Wist ik toen veel. Maar goed, het zijn wel van die dingen die zetten je aan het denken. Hier gaat het over het oude en het nieuwe verbond. Over het oude verbond kunnen we eigenlijk geen ruzie over krijgen. Dat is een verbond dat is door God gesloten met de zonen van Israël, oftewel de 12 stammen. En het nieuwe verbond, Jeremia 31, dat is gesloten met het huis van Israël. En het huis van Juda, 10 plus 2 is 12 stammen. Nou, en als er dan in het Nieuwe Testament gesproken wordt over dat mensen deel hebben aan het nieuwe verbond, zoals Paulus dat hier doet, de nieuwheid van geest, ja, dan moet je dat niet op jezelf van toepassing brengen. Dan heeft dat dus allemaal nog te maken met de sluiting van dat nieuwe verbond met het huis van Israël en het huis van Juda. He? Ja. Ik zou haast zeggen, maar dat is misschien een beetje denigrerend, maar ik zou haast zeggen van hoe simpel kan het zijn? Ja, toch? Je kunt er heel moeilijk over doen en er van alles achter verzinnen en aan vastkoppelen, maar ja, dat moet je ook helemaal niet doen. Als God zegt, hè, als God dat via de profeet Jeremia bekend maakt, ik zal in die dagen een nieuw verbond sluiten met het huis van Israël en het huis van Juda. Nou, wie zijn wij dan dat wij daar wat anders van gaan maken? Ja, dat moet je gewoon niet doen. En op het moment, maar zo gaat het met heel veel Bijbelse dingen, op het moment dat je dat wel doet, en tegen beter weten in misschien wel vasthoudt aan bepaalde dingen, onthoud je jezelf allerlei rijkdommen. Zo werkt het. Nou, hier heeft Paulus het dan over de nieuwheid van geest de oudheid van letter. En dan een stukje verder in dit hoofdstuk, want nieuwheid van geest, oudheid van letter, zeg maar even nieuw verbond, oude verbond. Daaraan ten grondslag ligt dat genadeverbond. En daar komt Paulus langzamerhand een beetje op terecht als hij in vers 22 schrijft van hoofdstuk 7. En wat er volgt, zijn wel bekende woorden weer. Dan zegt hij, want naar de innerlijke mens, daar heb je dat binnenste. De innerlijke mens verlustig ik mij in de wet van God. Wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot krijgsgevangene of tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Dus nou hebben we de wet van God, en die noemt Paulus even later de wet van mijn verstand, en we hebben de wet van de zonde die in mijn leden is. Dat is een wetmatigheid die in de leden van Paulus, in het lichaam is. En dan zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Here. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Nou, dan moet je hier niet denken of de fout maken dat de wet van de zonde, dat de wet van het oude verbond is. Hè? Het gaat hier over allerlei wetten. Ik heb ze even opgeschreven. Het gaat hier over de letterwet. Tot dusver wat we gelezen hebben, de oudheid van letter. De letterwet. Het gaat over de geestwet. Het gaat over de wet Gods. En het gaat over de wet van de zonde en van de dood. Die laatste, wet van de zonde en van de dood, dat is de wet die je in je lichaam ziet. Die zien wij ook in het lichaam trouwens. Dat heeft niks met oud en nieuw verbond te maken, maar dat heeft te maken met het feit, nou zeg maar eventjes, want dat kunnen wij geestelijk gezien wel toepassen op onszelf, van ja, als je het goede wil doen, is het kwade je nabij. Je lichaam en de wetten die daarin heersen, dat zijn, is de wet van de zonde en van de dood. Maar in het verstand, zegt Paulus, verblijd ik mij in de wet van God. Nou, en dan komt daar nog een wet bij. Die wet van God, dat is dus in feite die basiswet die God, waarin God het verbond gesloten heeft met Abraham. Dat is eigenlijk die basiswet. Daar verlustig ik mij in. Dan komt er nog een wet bij. In hoofdstuk 8, vers 1, gaan we verder lezen. Er staat, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, heeft God gedaan. Misschien mag ik het ook anders zeggen. Wat voor de wet onmogelijk was, heeft de wet van de geest des levens wel mogelijk gemaakt. Nou, dit is best lastig. Hè? Want wij denken in grote lijnen altijd maar van, oh ja, wet en genade klaar. Maar nou blijkt opeens dat we hier met allerlei wetten te maken hebben. Dus nogmaals, we hebben met de letterwet te maken. Daar verwijst Paulus even naar in hoofdstuk 8 vers 3 aan het begin. Want wat voor de wet onmogelijk was, dat is eigenlijk de letterwet. We hebben met de geestwet te maken. Dat is in vers 2 de wet van de geest van het leven die vrij heeft gemaakt. We hebben te maken met de wet, zoals Paulus dat zegt, van de zonde in mijn leden. En we hebben te maken met de wet van God. En Paulus zegt van ja, daar verlustig ik mij in. Maar onder de oude wet kon ik mij in de wet Gods niet goed verlustigen. En dat kan ik nu wel onder de geestwet. Dat is eigenlijk de boodschap die Paulus hier naar voren brengt. Wat die geestwet betreft. Ik ga even verder lezen bij vers 3. Want er staat, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Niet de oude natuur, maar de nieuwe natuur. En hij zegt van in vers 4, opdat de eis, de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden. Nou, dat heeft nou te maken met het schrijven van de wet in het binnenste. En dan wordt die eis van de wet, doe dat en je zult leven. Dat is de eis van de wet. Daarvan zegt Paulus van ja, die wordt vervuld, want we hebben de geest van het leven. Zegt hij hier, hè? Nog eventjes, helemaal in het kader van Gods handelen met Israël. De geest van het leven heeft te maken met het nieuwe verbond. Het verbond des geestes. En dan zegt hij in vers 5. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. En wat eigenlijk de boodschap is, die de apostel Paulus in hoofdstuk 7 en 8 naar voren brengt. Aan de Romeinen en met name aan degene die zich nog graag aan de letterwet willen houden. Hij zegt van als je dat doet, ben je eigenlijk bezig om te leven uit het vlees. En dan probeer je de wet die in je leden is, die probeer je te verslaan met de letterwet. Maar, zegt hij, dat zal je niet lukken, want dan ben je een ongelukkig mens. Hè? Een ellendig mens, die eigenlijk vraagt om verlossing. En die stap, ja, die is wat Paulus betreft genomen, want hij zegt van ja, ik ben nu vrijgemaakt van de wet, door de wet van de geest van het leven. Paulus had hier deel aan het nieuwe verbond. En zo omschrijft hij dat. Nou, dat vierde vers, hier in Romeinen 8, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, dat sluit nou helemaal aan bij wat Jeremia zegt, ik zal mijn wet in hun verstand schrijven of in hun binnenste geven. Zo staat het in Jeremia 31. Ik zal het in hun binnenste geven. Nou, een stukje verder in de Bijbel, maar terug in de tijd, dat is 2 Korinthe. 2 Korintiërs 3. Nou, daar zie je het al boven staan, ook dat is niet geïnspireerd trouwens. Maar toch, klopt wel vrij aardig hier, want hier staat dan het oude en het nieuwe verbond. Nou, dan denken wij meteen, God sluit het nieuwe verbond met het huis van Israël en het huis van Juda. In vers 3, daar schrijft Paulus, en ik zei net, het is terug in de tijd, hè, want de tweede Korinthebrief is geschreven voor de Romeinenbrief, chronologisch gezien. Maar hij schrijft daar, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Het binnenste, het vlees, het verstand. En in vers 6, hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En nou, dan schrijft hij daar opnieuw, hè, over de geest en ook over het feit dat hij een dienaar is, samen met de zijnen van het nieuwe verbond. In vers 1 van hoofdstuk 4 schrijft Paulus, daarom, aangezien wij deze bediening hebben, nou kun je nog even denken welke bediening? Ja, bediening van het nieuwe verbond. Omdat wij deze bediening hebben. Naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Dan staat er in vers 16, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Waarom verliest Paulus de moed niet? Nou, omdat hij die bediening heeft. Dat is het in feite. En welke bediening is dat? Nou, de bediening van het nieuwe verbond. Kom je in hoofdstuk 5, in het 18e vers, daar staat, en dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. En in feite bedoelt Paulus daar nog steeds de bediening van het nieuwe verbond. De bediening van de verzoening. En ik weet ook wat dit betreft dat we dat heel vaak anders hebben uitgelegd misschien wel of uitgelegd gekregen. Maar de bediening van de verzoening is uiteindelijk niets anders dan de bediening van het nieuwe verbond. Van Israël dat zich zodanig moet laten veranderen dat het in het verbond, dat het waardig de verbondspositie wandelt. Nou, allemaal verbond. Dan gaan we even terug naar Hebreeën, want waar we mee begonnen, daar gaan we ook uiteindelijk weer mee afsluiten. Hebreeën 8. Dat blijkt dat de Heer Jezus Christus, dus de hoge priester is van dat nieuwe, betere, voortreffelijkere verbond. En dus God heeft, laat dat oude voorbij gaan. En hij zegt, zie, het is allemaal nieuw geworden. Het heeft allemaal te maken met dat nieuwe verbond. Hij zegt in het 6e vers, nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, de Heer Jezus, de hoge priester, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is, een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als het eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. U weet het, hè, dat de Heer het eerste laat weggaan om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Hij heft het eerste op om het tweede daarvoor in de plaats te stellen. En dat heeft in het kader van deze dingen heeft dat te maken met het opheffen van het oude verbond, om daar het nieuwe voor in de plaats te stellen. En dat nieuwe, ja, dat is nou een keer een beter verbond. En Christus is van dat betere verbond de borg geworden, zo beschrijft de apostel. Het draait, wat dat betreft, helemaal om de Heer Jezus Christus, die de hoge priester is en de middelaar van dat nieuwe verbond. In vers 1 van Hebreeën 8, daar staat, de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit, zo'n hoge priester hebben wij, één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. We lazen al eerder in dit seizoen uit Hebreeën 2, en daar wordt dan gezegd dat de Heer Jezus de hoge priester is voor het volk. Hij is de hoge priester van het volk. Hij is een dienaar, zegt vers 2, in het heiligdom en in de ware tabernakel. Een bedienaar. Dat is de Heer Jezus Christus. Daarom lees je ook in Romeinen woorden die je nooit in de late brieven zult lezen, maar wel in de Romeinenbrief, namelijk dat de Heer Jezus daar voor ons bidt en pleit. Want dat doet hij namelijk. Hij is namelijk de bedienaar van dat nieuwe verbond. En het voor ons bidden en pleiten, dat heeft helemaal betrekking op het volk van Israël. De gelovigen daaruit, voor hen bidt en pleit hij. En komt hij onze onuitsprekelijke verzuchtingen te hulp. Dat heeft allemaal daarmee te maken. Hoe zit het nou met ons dan? Want ja, komen wij nog ergens om de hoek kijken? Nou, eerlijk gezegd, in de Hebreeënbrief natuurlijk niet. Of het zou al op een hele verborgen manier moeten zijn. En nou ja, tot op zekere hoogte zou je een beetje een verborgen manier wel kunnen vinden. Maar dat heeft te maken bijvoorbeeld met wat Paulus hier zegt in vers 2 over de Heer Jezus. Dat hij een dienaar is in het heiligdom. He, in het heiligdom staat er. En die woorden het heiligdom die komen in hoofdstuk 9 vers 8 ook voor. Daar staat, de Heilige Geest maakt duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Het heiligdom, dat is dus de plek waar de Heer Jezus Christus is. Je kunt in het Oude Testament, in Exodus 24, 25, 26, kun je op verschillende plaatsen lezen. Daar gaat het over de opstelling van de tabernakel en het bouwen daarvan. Daar staat op verschillende plaatsen dat Mozes de opdracht krijgt, je moet het precies zo bouwen zoals ik het je heb laten zien in de hemel. Want Mozes heeft een blik in de hemel geworpen wat dat betreft. En die heeft mogen zien, de Heer heeft het hem getoond, hoe hij moest bouwen. En die hele tabernakel, ja, dat is in feite een soort van afbeelding van de schepping. Met het heilige der heiligen als middelpunt. En daaromheen het heilige. En daaromheen de voorhof. Weet je wel? En met om die voorhof heen helemaal een hek. Nou, je zou kunnen zeggen dat hele hek, dat staat voor de aarde, de aardbodem. En die ruimte daartussenin, die, nou ja, daar kun je je bewegen en dergelijke. Je kunt je zelfs tot in het heilige bewegen. Maar niet in het heilige der heiligen. Want dat is een beeld van de hemel der hemelen, de woonplaats van God. Ja, en daar is Christus, want daar begint vers 1 mee. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hemel. Nou, daar is Christus. Zoals tot Christus gezegd werd, Psalm 110 vers 1, dat is de psalm van Melchizedek. Hè? Nou, niet door Melchizedek geschreven, maar daar gaat het over hem. Dat begint met, zet u aan mijn rechterhand. Hij krijgt de uitnodiging. En de Heer Jezus is met de hemelvaart ook inderdaad aan de rechterhand gaan zitten. Dus daar is hij. En hij bevindt zich in het heiligdom. En dat is nou ja, zo mooi. En dan moeten we toch nog eventjes naar de Colossensebrief toe. Colossense hoofdstuk 1, vers 12. Want die woorden, in het heiligdom of het heiligdom, daar staat letterlijk van de heiligen. Alleen dat wordt vertaald met het heiligdom. Het heeft namelijk te maken met de plek waar de heilige dingen zich bevinden. En waar de heiligen zelf zijn. Dus van de heiligen. En nou is het aparte dat als je Colossense 1 leest, in het 12e vers, dat Paulus daar schrijft, daarom danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Nou, als je dit, want hier staat in de grondtaal exact hetzelfde als wat we net lazen in Hebreeën 8 vers 2 en in Hebreeën 9 vers 8. Als je dit op die manier zou vertalen, dan heeft Paulus het hier over de erfenis van het heiligdom in het licht. Namelijk het binnenste heiligdom, oftewel de hemel der hemelen, heilige der heiligen, de plek waar Christus zelf is. En dat is, ja, dat is dan ook de plek waar wij zijn. Dus het is niet zo dat wij een vertegenwoordiger hebben, daar in de hemel. Zoals Christus voor zijn volk moet bidden en pleiten. Nee, wij zijn daar. En dat is, dat, kijk, dan kom je weer terecht bij die hogere heerlijkheden die er staan in de late brieven van de apostel Paulus. En wij bevinden ons daar. De erfenis, nou laat ik het nog even een keertje zo zeggen, van het heiligdom in het licht. Want, zegt Paulus, de Vader heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is een andere omschrijving van dat heiligdom. Want wij hebben in hem de verlossing door zijn bloed. In de Efezebrief, dat moeten we er ook nog even bij nemen, Efeziërs 2, Daar heb je dat ook nog een keer. Daar staat in vers 19, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen. Exact weer dezelfde uitdrukking. Dus je kunt ook zeggen, medeburgers van het heiligdom en huisgenoten van God. En dat zijn we. En dus wij bevinden ons op de plaats waar ook Christus is. En waar Christus, ja, of hij dat nu doet, vraag ik me af. Maar in ieder geval gedaan heeft, en dat zal hij ook doen. Namelijk dat hij bidt en pleit voor zijn volk. En op die plek bevinden wij ons al. Dus er valt voor ons niks meer te bidden of te pleiten. Want wij zijn al op de eindbestemming aangekomen. Hè, die God daarmee voor heeft. Dus dat is ergens toch wel, ja, iets heel moois. En dan kun je zeggen van, ja, maar ik vind het zo erg dat de Heer Jezus, de wetenschap dat de Heer Jezus niet voor mij bidt en pleit. Ja, dat kun je heel erg vinden. Ja, nee, maar dat kunnen mensen gewoon heel vervelend vinden. Want het is gewoon, ja, een fijne gedachte, zeg maar. Dat je toch iemand hebt die daar voor jou de boel vertegenwoordigt. Hè? Maar het is toch eigenlijk nog veel mooier als je kunt zeggen, geestelijk gezien, van ja, ik ben daar al. Dat is toch eigenlijk veel mooier. En dan hoef je niet eens uit je duim te zuigen of te verzinnen of wat dan ook. Want dat staat hier gewoon in de Bijbel. Wij zijn huisgenoten van God. Nou, klaar. Dan kan ik toch moeilijk gaan zeggen van dat ik een vertegenwoordiger nodig heb die daar mij vertegenwoordigt. Hè? Ja, weet je, soms denk ik wel eens van dat mensen dat gewoon wel lekker vinden, hè, dat idee. Want ja, dat betekent dat je toch nog steeds weer kan laten zien dat je onvolmaakt bent en dat je toch steeds weer faalt. En de Heer die tilt je dan weer op en het gaat weer verder, weet je wel. Ja, je wordt er doodmoe van. Hè? Maar zo'n leven hoef je ook niet te leiden. Het is eigenlijk een omzetten van je gedachten. Het is eigenlijk een realiseren dat je in de Heer Jezus Christus boven bent. Ja, je kunt zeggen wij zijn, maar ja, dat heeft niet zoveel zin, omdat dat zeg ik ook niet ook. Ja, dan zit u te denken, maar ik zeg het niet. Maar wat ik in ieder geval wel kan zeggen, dat is dat we, ja, met Christus dat ene lichaam mogen zijn. En God heeft ons daarin gesteld. God heeft ons in het ene lichaam verbonden aan Christus. En Christus is daarvan het hoofd. En daar boven, nou, daar zijn we. En daar is het helemaal perfect. Wij kunnen als eersten, maar dat bedoel dan uit deze, met betrekking tot de gelovigen uit de bedeling waarin wij leven, zeg maar even vanaf Handelingen 28 tot, nou, binnenkort. Wij zijn de enige groep van gelovigen zo in die zin, waarvan je kunt zeggen van, nou, die zijn er gewoon al. Die zijn al binnen. En die binnen. Ja, dus de Heer die doet daar niet meer aan af. Hij heeft ons rijk gezegend in de Heer Jezus Christus. Hij heeft ons verbonden aan Christus. Christus is het hoofd van de gemeente die het lichaam is. En die gemeente, zegt Paulus in Efeze 1, is de vervulling van degene die alles in allen vervult. Of alles in alles vervult, of allen in allen vervult. Allemaal mogelijkheden. Maar dat het vol is, dat is wel duidelijk. En daar hebben we deel aan gekregen. En dat zijn uiteindelijk toch steeds weer de prachtige dingen. En daarom vind ik het ook prachtig om ook in de rest van de Bijbel te lezen. Juist omdat je dan die verschillen wat beter gaat zien. En dan ook juist met in het achterhoofd dat Israël daar ooit ook gaat komen. Want hij is degene die alles in alles vervult. Uiteindelijk komt dat allemaal wel goed. Alleen is de Heer met ons nu al daar, ja, waar hij ons hebben wilde. En daar mag je, ja, uiteindelijk van genieten. En daar mag je elke dag uitleven. Tot zover, broeders en zusters. Zullen we danken. Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel. Heren, voor de avond die we zo weer met elkaar mochten hebben. We willen u bedanken, Heere, voor al die rijkdommen die er toch steeds weer uit uw woord naar voren komen, waarin we ons mogen verblijden. We willen u danken, Heere, dat we zo onnoemelijk rijk gezegend zijn. Heere, u spreekt in uw woord ook over een alles overtreffende rijkdom van genade. En Heere, dat is het ook. Heere, en het is misschien wel met enig aarzelen, Heere, dat we ons op dat pad gaan bevinden, Heere, van het ontdekken wat dat allemaal betekent, waarin u ons zo rijk gezegend hebt. Wat het betekent, Heere, dat u ons uit de macht van duisternis hebt overgezet in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. En wat het betekent, Heere, dat we met Christus verbonden zijn in u. Christus, Heere, tot wie u gezegd hebt, zet u aan of in mijn rechterhand, in de voorrangspositie boven al wat is. En dank, Heere, dat wij met hem verborgen zijn in u. Heere, we kunnen daar zo verstandelijk gezien eigenlijk helemaal niet bij. Maar we willen u danken, Heere, dat we het wel geloven mogen. Heer, daarin mogen we een voorbeeld hebben aan Abraham, tot wie u wonderlijke dingen hebt gezegd, en hij geloofde u gewoon. En Heere, zo heeft u zo vaak wonderlijke zaken gezegd tot mensen die u geloofd hebben. En Heer, dat mag een voorbeeld zijn ook voor ons. Wij mogen geloven wat u over deze dingen met betrekking tot ons zegt. En dank, Heere, dat we daar dan ook vervolgens uit mogen leven, dat we die vrijmoedigheid mogen nemen. Vader, dank voor nogmaals voor die rijkdom die u ons in Christus hebt geschonken. Heer, en we bidden, zoals we dat ook een beetje gewend zijn, Heer, ook weer voor elkaar. Heer, dat u ons op de plaatsen waar we gesteld zijn in het leven van alle dag, Heer, tot zegen wil stellen. En we danken, Heer, dat u in alle omstandigheden bij ons bent en voor ons zorgt. Heer, ook in het leven hier op aarde. Daar loven en prijzen we u voor en we danken u daarvoor, Heer, uit genade. Amen. Amen.